De tech megacaps komen door met sterke earnings. We hebben Twan van Meer of Minder aan het woord over papieren verlies. En een blik op het databedrijf Planet Labs. Dit is de Mr. Dawn Podcast. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Mr. Dawn Podcast, waar ik jou wekelijks hoop te vermaken en inspireren voor het beleggen in groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en vandaag heb ik een leuke variatie aan onderwerpen voor je. We gaan eerst starten zometeen met de afgelopen week van het nieuwe earningsseizoen. We hebben namelijk de tech megacaps gehad die hun earnings hebben gepresenteerd. En met succes, want de Nasdaq steeg met 5% in de afgelopen week. We gaan kijken naar 3 winnaars en 3 verliezers van de afgelopen week. We hebben daarnaast een gast in de aflevering. In gesprek met Twan van Meer of Minder, zoals hij op Twitter waarschijnlijk meer bekend staat. Hij had namelijk een artikel geplaatst over het papieren verlies wat hij laatst geleden had, als gevolg van de crypto-doemweken in de afgelopen periode. We praten erover en ook over deze bear market in het algemeen. En als laatste op Don's radar voor deze week een databedrijf die werkelijk alle informatie verzamelt over wat er op, in en rondom onze planeet gebeurt. We werpen een blik op het aandeel Planet Labs. Dan natuurlijk wel voordat we starten de disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En als je dit een leuke podcast vindt, overweeg jezelf dan te abonneren via Spotify of via Apple Podcasts. Zodat je iedere week, als er een nieuwe aflevering live staat, een lekker berichtje krijgt erover. Maar laten we meteen van start gaan. Zoals je de laatste afleveringen gemerkt hebt, ze worden wat langer. Omdat ik de voorbereiding wat fanatiek kan zijn. Dus deze keer ga ik echt mijn best doen om te zorgen dat het enigszins binnen de 45, 50 minuten max gaat blijven. Ik doe mijn best, dus laten we snel van start gaan. We gaan beginnen met het eerste onderwerp en dat is de tech earnings. Of eigenlijk de earnings van de grote tech megacaps. Was een belangrijke week, hebben we achter de rug. Met earnings van onder meer Meta, Google, Microsoft, Apple en Amazon. Ja, we verwachten eigenlijk al dat de Nasdaq flink volatiel zou kunnen zijn de afgelopen week. Of in ieder geval dat het veel zou kunnen gaan bewegen. Dus wel of omhoog of omlaag. En we hebben geluk, denk ik, als beleggers, want overal zijn er sterke resultaten geboekt door de bedrijven. De Nasdaq die steeg met 5%. Is ook een signaal dat werd afgegeven dat de huidige kwartalen misschien wat lastiger zijn. Maar de bedrijven verwachten wel einde jaar een herstel te zien daarin. En met name Microsoft gaf ze daar in een earnings call dat zij verwachten dat de groei in 2023 weer dubbele cijfers zal zijn in zowel omzet als in inkomsten. Ja, dat is een sterk signaal, wordt dus opgepakt door de markt in de breedte. En ik vind sowieso, als je kijkt, over het algemeen zijn er vrij aardige kwartaalcijfers gepresenteerd. Bij veel bedrijven is de groei wel iets minder dan een jaar geleden. Logisch natuurlijk, het was een hele andere situatie 1 jaar geleden waar we in zaten. Maar als je puur kijkt naar de cijfers en wat we eigenlijk hadden verwacht met z'n allen op basis van de huidige macro-omstandigheden, valt het tegen het eigenlijk ontzettend mee. En ik merk ook daarin dat het waarschijnlijk een hele korte periode van tegenwind gaat zijn. Dat is in ieder geval ook wat bedrijven nu verwachten en wat ook al een beetje zichtbaar is uit de earnings. En ik denk dat met name wat mij opvalt is dat er angst ontstaan is rondom een aannamestop. En dat bedrijven zoals Microsoft, Google, dat zij besloten hebben om even op de gas of op de rem te trappen, even wat minder mensen aan te nemen of misschien zelfs mensen te ontslaan. Dat zie je ook vooral bij veel techbedrijven op dit moment. Maar ja, dat is niet heel gek in een periode waar niemand heel goed weet waar het heen gaat. En in een periode waar je de afgelopen 2 jaar massaal hebt lopen investeren door het gratis geld wat er praktisch beschikbaar was. Dus ik denk dat daar de meeste angst eigenlijk nog in zit. En als je kijkt naar de resultaten, zoals ik al zei, het valt eigenlijk ontzettend mee. Ik denk dat dat de beste beschrijving is. Dus laten we er vooral eens naar gaan kijken. Ik denk dat het leuk is om meer te spreken van 3 winnaars en 3 verliezers. Dat hebben we in de vorige kwartalen altijd gedaan. En dat maakt het net wat dynamischer dan dat ik tot 10 verschillende resultaten van jullie ga lopen. Dus 3 winnaars en 3 verliezers van de afgelopen week. Om natuurlijk positief te starten, laten we beginnen met de 3 winnaars. Om te beginnen met de Colossus Google. Ze hebben een omzet gehaald van 70 miljard in het afgelopen kwartaal. Een stijging van bijna 13% year over year. En wat mij met name opviel toen ik door het earnings report las, is dat meer dan 1/3 van die omzet komt via Google Cloud Services. En dat groeide zelfs 35% year over year. Dus je kunt wel stellen dat daar ontzettend veel toekomstmuziek in zit. En ja, als je een beetje door gaat rekenen, weet je ook dat over 1 jaar of 2 dat Google Cloud dus het grootste en belangrijkste inkomstenbron gaat zijn van Google. ja, met die groei daar, die daarin zit. En ook met het, zeg maar, het domein, het algemeen, cloud computing, Internet of Things. Ja, daar gaat, daar zit gewoon nog heel veel potentie in. En Google loopt daar gewoon ontzettend op voor. En dat is denk ik wel heel goed om te zien. Samen met Amazon trouwens, die zo meteen ook op de lijst komt. Wat wel opvalt, is dat zij verwachten dat hun advertentieinkomsten in de komende kwartalen iets meer tegenslag zal krijgen. Maar ook hier groeiden zij met dubbele cijfers in het afgelopen kwartaal. En wat ook opvallend was, in een positieve zin, en dat doen ze eigenlijk al een tijdje, is dat een groot deel van hun netto-inkomsten gaat richting stock buybacks. Dus ruim $52 miljard is in het afgelopen jaar al benut om aandelen terug te kopen. En dat is ontzettend goed voor aandeelhouders, want daarmee wordt per definitie hun aandeel natuurlijk meer waard, omdat er de float minder wordt, oftewel het aantal aandelen die uitgegeven zijn wordt minder. Dus dat is sowieso heel positief als je aandeelhouder bent. En ik vind eigenlijk, ja, ik zeg het eigenlijk al een paar kwartalen nu, Google laat zich gewoon continu zien als een geweldig bedrijf. Het is, ze hebben uitstekende resultaten in het heden, maar ze hebben ook met name toffe projecten op het gebied van innovatie. Waar zij dus onder meer hard werken aan zelfrijdende auto's. Ze hebben een nieuwe uitvoering van de Google Glass, zijn ze mee bezig, wat echt gigantisch gaat worden. Op ieder geval de markt van de Google Glass, de visors, laat ik het zo noemen. Ze hebben een eigen Pixel-telefoon. Dat zou nog wel iets succesvoller moeten zijn, denk ik. En ze hebben nog veel meer dan dat. Dus als ik één aandeel zou moeten kopen voor de rest van mijn leven op dit moment, dan is dat Google. Ik denk namelijk dat zij heel goed beseffen hoe zij cashflow gaande houden op het moment dat zij ook aan het doorontwikkelen zijn. En dat is iets wat andere bedrijven vaak wat lastiger voor elkaar krijgen. De koers steeg 6,6% afgelopen week. Dus ook de beleggers en de markt was positief over de earnings van Google. De tweede winnaar, en dat is misschien meer een verrassende, dat is namelijk Spotify. Ze hebben praktisch op alle metrics overgescoord in het afgelopen kwartaal. Het aantal gebruikers is met 19% year over year gestegen. Hun omzet was $2,9 miljard en dat is een stijging van 23% van een record aantal via advertentieinkomsten. Dat is nu namelijk 13% van de totale omzet komt nu binnen via advertentieverkoop. Ja, dat is een goed signaal in het verder monetizen van digitale audio en de podcasting. En dat is iets wat ik merk, dat vanuit de advertentiewereld aanzienlijk meer interesse begint op te wekken. Ja, en Spotify is daar ver in gewoon de grootste speler op dat gebied. En die gaan echt hier wel van profiteren de komende jaren, vermoed ik. Dus goed om te zien dat zij ook qua gebruikers zijn gestegen, dat hun omzet netjes blijft stijgen. Dat geeft weer wat optimisme. En ik vind Spotify een typisch bedrijf waar ik dagelijks gebruik van maak, waar ik heel graag een klant ben en niet per se een belegger. Maar ja, het is wel een, ja, ik vind het zeker wel een heel mooi bedrijf. Dus ik hoop dat de resultaten de komende jaren blijven stijgen, want dat gun ik ze wel. Enige tegenvallende resultaat was dat de bruto marges licht zijn gedaald. Maar overall denk ik wel gewoon bijzonder sterke resultaten van deze Zweedse audioreus. Ook geven ze wel aan dat de macro-omstandigheden nog steeds reden geven om terughoudend te zijn. Nou, de koers steeg ruim 8% in het verloop van de week na de earnings. Dan hebben we Amazon. Ja, ik zei net al, cloud computing waar Google gigantisch mee groeide. Dat is ook iets waar Amazon zich fantastisch in onderscheidt. Sterker nog, Amazon is de winnaar, denk ik, op de koning op dit moment op gebied van cloud services. Het is een absolute titaan in e-commerce en cloud. Het is best bijzonder, vind ik, als je ziet waar het bedrijf 20 jaar geleden stond en waarheen het zich er nu heeft ontwikkeld. Hun omzet steeg naar $121 miljard. Nou, een casual $121 miljard in het afgelopen kwartaal. Een meer bescheiden groei van 7%. En het is ook wel gedreven, denk ik, doordat vorig jaar echt bizar goed was voor Amazon. En toen mensen thuis moesten blijven vanwege de pandemie en met name hun geluk zochten in het kopen van spulletjes. En Amazon heeft daarnaast ook duidelijk last van de slechte macro-omstandigheden, zoals de duurdere brandstof. Dus hun kosten voor het leveren van pakketten stegen bijvoorbeeld harder dan de omzet in het afgelopen kwartaal. En de winst is hierdoor ruim gehalveerd, van $7,7 miljard vorig jaar naar $3,3 miljard dit jaar. Zou je misschien mogen stellen dat dat echt enorm slecht nieuws is voor aandeelhouders van Amazon. Maar wat mij het meest opgevallen is en wat beleggers ook zien, is de grote drijver van het succes. Dat is de Amazon Web Services, of AWS. Die omzet steeg met 33%. De winst steeg zelfs met 36% year over year. En je mag inmiddels wel stellen dat als je belegt in Amazon, dat je dat doet voor een cloud services en niet meer voor de retail afdeling. 1/3 van alle grote bedrijven draait inmiddels op Amazon. En er ligt nog steeds een enorme groeipotentie om meer bedrijven richting de cloud te krijgen. Dus wat Google ontzettend goed doet, doet Amazon minstens zo sterk. En de koers deed daarom dan ook plus 10% in de afgelopen week. Nadat het de afgelopen periode ook wel behoorlijk was afgestraft, moet ik toegeven. Dan hebben we ook nog de verliezers. De drie verliezers van de afgelopen week. We beginnen met eentje die al heel lang op mijn lijst staat, op mijn wishlist. maar waar ik helaas een beetje het vertrouwen heb verloren, dat is Teladoc. Wat ik ontzettend jammer vind, want ik denk dat de toekomst van telehealth dat er fantastisch uitziet. Ik geloof er nog steeds sterk in een sterk verouderde wereld, waar mensen ook dus steeds ouder worden en ook steeds meer healthcare nodig hebben. Dat daar een mobiele optie daarvan een hele goede toevoeging gaat zijn en de levenskwaliteit van mensen straks. En de marktleider op dat gebied, dat blijft Teladoc. En toen ik voor de eerste keer investeerde in Teladoc, ik denk dat het een jaar geleden was, pak een beet. Toen was het bedrijf hard op weg naar zwarte cijfers. Een kwartaal geleden heb ik moeten verkopen, nadat het management helaas onbetrouwbaar bleek. Ze hadden namelijk één maand voor de Q1 earnings, hadden ze een goed nieuwsshow opgegeven op een investeerders-event. Met fors vertrouwen en omzetambities en het ging allemaal fantastisch en whatever. En één maand later, tijdens die Q1 earnings call, hebben ze besloten om alle ambities eigenlijk terug te schroeven en aan te geven dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat als ze zelf hadden verwacht. Ja, allemaal leuk en aardig, maar als dat binnen 4 weken dat het sentiment zo ontzettend draait, dan gaat er echt iets fout. En dan kun je zelfs afvragen of ze niet gemoedwillig zelf bepaalde beleggers en investeerders voor de gek hebben gehouden bij die investeerders-event. Maar goed, als we kijken naar de cijfers van het afgelopen kwartaal. Kwartaalcijfers waren best oké. De omzet is gestegen met bijna 18%. De omzet per gebruiker, de ARPU, is netjes toegenomen met ruim 10%. Maar de zorgen zitten met name op de guidance en de structurele verliezen, die gewoon niet de goede kant op bewegen. Dus met name de guidance voor het hele jaar, dat viel tegen. Management gaf aan dat de resultaten voor heel 2022 aan de onderkant van een afgegeven range zal uitkomen, vanwege de onzekere macro-situatie. Dus dat komt neer dat zij een totale omzet verwachten van circa 2,4 miljard. Ja, dat is zo'n 20% stijging over 2021. Dus wat dat betreft oké weer. Maar het is wel fors minder dan de 2,6 miljard. Dus 200 miljoen verschil wat zij verwachtingen hadden afgegeven aan het begin van dit jaar. Ja, en dat zorgt gewoon voor continu dalend vertrouwen in het bedrijf, in het management en in het businessmodel. En er komt ook nog eens een keer bij dat ze opnieuw een forse goodwill afschrijving hadden. Ze hebben 2 jaar geleden Livongo overgenomen, of een soort quasi-merger was dat. En dat kostte destijds $18,5 miljard om die merger rond te krijgen. En in de laatste 2 kwartalen is bijna voor 10 miljard aan die waarde afgeschreven aan waardevermindering. Dus de helft van die deal in 2 jaar tijd. En dan moet ik wel zeggen dat natuurlijk de hele marktomstandigheden en de waarderingen zijn natuurlijk ook fors minder dan 2 jaar geleden. Maar dat is wel een enorme bittere pil. Omdat je nog steeds af kan vragen in hoeverre die fusie echt waarde heeft toegevoegd aan het bedrijf. Het zal zeker hier en daar geholpen hebben. Maar tot nu toe is het niet de beste keuze gebleken. In ieder geval voor de aandeelhouders. De koers daalde 22% naar de earnings, maar het herstelde redelijk in de opvolgende dagen. Hun absolute dieptepunt van het laatste jaar, dat is rond de $27. Nou, daar zijn ze ver buiten de buurt gebleven. Volgens mij is de koers nu op $36 of $37 inmiddels weer. Dus we mogen wel stellen en dat de bodem waarschijnlijk wel lijkt te zijn geweest in die periode, een paar maanden geleden. In ieder geval tot de volgende earnings call teleurstelling, vrees ik. Maar goed, door naar de tweede verliezer. Dat is Meta. Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp heeft eigenlijk als enige grote techspeler teleurgesteld in het afgelopen kwartaal. De omzet daalde zelfs met 1%. Het bleef hangen op $28,8 miljard. Er is verrassend genoeg wel een groei te zien in het aantal gebruikers van 1%. Waarbij met name Instagram Reels zorgde voor de grootste groei qua kijktijd, om het zo even uit te drukken. Maar wat ik heel opvallend vond toen ik een earnings call of een earningsverslag aan het lezen was, is dat een advertentiemodel sterk onder druk staat. Want waar Google en Microsoft in positieve zin verrast op dit gebied, heeft Facebook echt moeite om de prijs van hun advertenties op niveau te houden. Dus ze leverden 15% meer advertenties uit. Dat is positief, de inventory stijgt. Maar de prijs van die advertenties daalt tegelijkertijd ook met 14%. Dus je mag stellen eigenlijk dat de markt verzadigd lijkt. En het aanbod aan advertenties is groter dan de vraag vanuit adverteerders. En dat is geen goed signaal en een duidelijke trendbreuk ten opzichte van de markt. En dan met name de lagere guidance voor Q3 deed pijn voor de aandeelhouders. De verwachte omzet voor het komende kwartaal is iets meer dan 27 miljard. En dat is echt fors lager dan de verwachting van de markt van iets meer dan 30,4 miljard. En dit zou dan ook het tweede kwartaal op rij kunnen worden dat de omzet van Facebook gaat dalen. En de koers daalde bijna 6% in de afgelopen week en staat inmiddels weer rond een dieptepunt van de afgelopen 2 jaar. En het blijft denk ik nog steeds een play dat het aandeel, ja, ze hebben enorme cashflow, ze hebben veel inkomsten. Netto winst blijft natuurlijk ontzettend hoog in absolute zin. Maar hun investeringen in de metaverse, dat is natuurlijk de vraag, gaat dat uitbetalen ja of nee? En hebben ze daar de juiste visie te pakken? Ik denk het stiekem wel. Ik ben nog steeds eigenlijk gematigd positief over de toekomst van Meta voor de langere termijn. Minder voor de korte tot midtermijn. Maar ik denk wel, als je kijkt naar de waardering waar Facebook nu op staat, of Meta, sorry, ik haal ze nog steeds door elkaar. Het is nog steeds, denk ik, een aandeel waar je iets mee moet kunnen, om het zo maar even uit te drukken. Dan hebben we de laatste verliezer, en dat is eentje met een Nederlands tintje. Helaas, het is cm.com. Ik had ze graag bij de winnaars gehad afgelopen kwartaal. Ik heb ze ook lang op mijn wishlist staan, net als Teladoc. Maar ook zij hebben moeite om hun eigen ambities waar te maken. De omzet in het eerste halfjaar steeg met 21%. De bruto winst steeg zelfs met 26%. En ze geven ook aan dat hun focus ligt op het bereiken van de winstgevendheid. Je ziet dat ze minder gaan investeren om de kosten te drukken. Maar ja, dat helpt natuurlijk wel bij de winstgevende ambitie. Maar het haalt ook de wind uit de zeilen voor de omzetgroei. En dat merk je met name aan hun omzetguidance voor dit hele jaar. Die is namelijk naar beneden bijgesteld. Ze verwachten voor geheel 2022 een omzet te halen van tussen de 300 en 315 miljoen euro. Dat is een groei van om en nabij de 30%. Ja, voorheen ging dat meer richting de 310, 330 miljoen euro. Dus een groei van 35%. Het is nog steeds een redelijke groei. Het is niet dat het de hele businessmodel onder druk staat, of dat het een enorme bom is wat ze hebben gedropt. Maar het is wel gewoon weer iets minder dan gehoopt. En afsluitend doet met name hun nettoverlies ontzettend pijn. Ze hebben bijna namelijk 22 miljoen euro in het eerste halfjaar op verlies gedraaid. Terwijl het verlies één jaar geleden slechts 4,9 miljoen euro was. Dus ook op dat gebied geen goed signaal. Lagere guidance, sterk meer verlies dan het afgelopen jaar. Dus geen goed signaal ten nu toe van cm.com. De koers daalde dan ook naar nieuwe all-time lows en het daalde met 16% in de afgelopen week. Helaas. Dus tot zover de drie winnaars en verliezers van de afgelopen week. Sowieso zal ik aan het einde van de earnings call, van de earningsperiode, zal ik wat breder kijken naar de meest verrassende prestaties. Ook bij de wat kleinere groeibedrijven op de beurs. Want ik weet zeker dat hier en daar nog ruwe diamantjes zullen zitten die tussen al dit earningsgeweld onderbelicht zijn gebleven. Wat staat er dan voor de komende week qua earnings op de planning? Nou, dinsdag gaat de spotlight op onder meer AMD, PayPal, SoFi, Airbnb en Uber. Dus dat wordt een hele leuke dag. Woensdag mag Lucid Motors, Robinhood en Booking.com zich laten horen. En donderdag is het moment van de waarheid voor Alibaba, Block, oftewel Square, Datadog en Twilio. Dus opnieuw een leuke week in aantocht voor, om te volgen en vast en zeker een aantal verrassende earnings. Tot zover de earnings recap van de afgelopen week. Straks ga ik je in de Don's Radar introduceren aan een tof databedrijf die de hele aarde in de gaten houdt, namelijk Planet Labs. Maar eerst hebben we een gast in de aflevering. Juan, welkom bij de podcast. Ik denk dat mensen jou beter kennen als het account meer of minder. Maar je hebt onlangs je coming out gehad. Hè? Ik zie nu eerst zie ik je ook persoonlijk nu. En je had laatst een artikel, schreef je over een groot verlies op papier als gevolg van deze bear market. En ik was eigenlijk wel benieuwd naar of je daar iets meer over zou kunnen vertellen.
Ja, nou ja, het verschil natuurlijk tussen een papieren verlies en een permanent verlies is dat je een papieren verlies is als je aandelen dalen of je beleggingen in het algemeen dalen. En dat het, zolang je niet verkoopt, dat het altijd nog goed kan komen, mits je natuurlijk de goede belegging hebt gekozen. Maar daar zit wel eens iets bij wat niet meer goed komt. En wat er nu is gebeurd in de afgelopen maanden met de hele crypto-industrie, waarbij het toch blijkt dat er veel meer bedrijven in de crypto-industrie zo nauw verbonden met elkaar zijn, dat het verlies van de een betekent ook het verlies van de andere. En dat heb ik ook inderdaad geschreven, dat er een soort domino-effect plaats heeft gevonden. Een beetje vergelijkbaar met, natuurlijk niet op dezelfde schaal, maar vergelijkbaar met het Lehman Brothers moment in 2007-2008, waarbij zoveel banken aan elkaar geld hadden geleend en beleggingen hadden overgezet naar elkaar, dat het hele kaartenhuis dreigde in te storten. Ja, en in crypto heb je geen regering en dergelijke die de boel kunnen redden. Wat heel veel mensen zeggen, dat is echt de vrije marktwerking. Hè? Gaan de bedrijven kapot omdat ze dingen hebben gedaan die niet door de beugel kunnen? Ja, dan lost de markt het vanzelf op. En er zijn twee bedrijven waar ik een deel althans van mijn crypto heb weggezet in de afgelopen jaren, al eigenlijk sinds 2017. En dat waren Celsius, of dat zijn Celsius, en Invictus. Invictus zal wat minder bekend zijn, maar Celsius is echt groot in het nieuws geweest. Het grootste crypto lending bedrijf van de crypto wereld. Ik geloof dat ze in de goede tijd, nou dat is nog niet eens zo heel lang geleden trouwens, de goede tijd, maar dat ze ongeveer 22 miljard dollar aan assets under management hadden. Nou, dat is geen kleine speler. Maar uiteindelijk bleek door het hele fiasco bij Terra, de algoritmische stablecoin, die overigens gemarket was, ook door Celsius, als een hele veilige, stabiele optie om 17% rente te halen. Zouden op zich al een beetje alarmbellen af moeten gaan. Maar ja, in crypto zijn dat soort bedragen misschien niet eens, of dat soort rentes niet eens zo heel gek. Maar doordat dat hele zaakje natuurlijk in elkaar is geklapt, waren er heel veel bedrijven die daardoor, in de crypto-wereld, die daardoor problemen ervaarden. En zo ook Celsius. Die had, en daar gaan verschillende verhalen over, maar Celsius had ook een hele hoop weggezet in het Anchor Protocol, van wat ik ervan begrepen heb. En die hebben op tijd dat weten weg te halen. Het ging geloof ik om 500 miljoen. Maar er waren wel degelijk andere bedrijven die daar ook veel geld in hadden zitten. En die zijn toch wel zwaar geraakt. En op een gegeven moment begon er een hele, ja, zoals je dat dan zo mooi noemt, een FUD-storm. Weer uncertainty and doubt. En gericht op Celsius. En ja, zodra er heel veel paniek is en heel veel geruchten over dat Celsius dingen doet die niet oké zijn, dingen die ze niet aan hun gebruikers hebben gemeld, zoals bijvoorbeeld het werken met dat Anchor Protocol om yield te genereren. Dat is natuurlijk een hele black box hoe zij bij Celsius allemaal rente genereren op crypto's die gestort zijn. Heel anders dan hoe het ooit begonnen is. En uiteindelijk kwam er een hele FUD-storm op gang, waardoor enorm veel mensen tegelijk hun geld hebben opgenomen. Want die dachten van ja, straks krijg ik het niet meer terug. Waardoor, zoals ik het een beetje heb kunnen zien, ongeveer de helft van de assets under management binnen no time waren opgenomen. Of mensen trachten dat uiteindelijk op te nemen. Maar ja, het meeste van dat geld bij dat soort lending-platformen staat ergens anders yield te genereren. Dat is de reden waarom je rente krijgt op de crypto's die je bij hun stort. Dat staat ergens wat te doen. Ja, dat moeten ze uiteindelijk moeten ze dat kunnen terughalen. Maar dat kan niet binnen de tijd dat er een soort bankrun, zoals nu gebeurd is, plaats heeft gevonden. En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat Celsius, en ik weet niet meer precies wanneer het was, zal een maand geleden zijn, een bericht eruit stuurde, waar ik zelf ook wel even van schrok. Want ik ben normaal gesproken niet zo gevoelig voor al die geruchten. Maar uiteindelijk kwam er vanuit hun zelf een bericht dat je geen geld meer kon opnemen vanuit je account. Dus dat ze alle withdrawals hadden bevroren. Nou, dat is op zich niet een heel goed teken. En uiteindelijk krijg je dan natuurlijk nog meer geruchten van ze zijn failliet. Ze hebben fouten gemaakt, je krijgt je geld niet meer terug. Wat er dan ook aan de hand is. En uiteindelijk hebben ze dus nu hoe noem je dat? Een bankruptcy 11, chapter 11 hebben ze gefiled. Wat anders is dan dat ze compleet failliet zijn. Maar in principe betekent het, van wat ik ervan heb begrepen, ik ben geen advocaat, dat ze nu een soort herstructureringsproces ingaan. Waardoor ze bij de rechtbank hebben ingediend, oké, er moet iets gebeuren. We moeten openheid van zaken geven. In de tussentijd kan niemand ze dan aanklagen. En kunnen ze dus ook, en dat hebben ze dus nu ook gedaan, alle cijfers bekendmaken van wat hun assets zijn en wat hun liabilities zijn, dus hun bezittingen en hun schulden. En er blijkt een gat te zitten tussen hun bezittingen, dus ons geld, wat wij gestort hebben, en of tenminste wat ze nog op de balans hebben staan, en hun schulden, dus wat wij zouden moeten terugkrijgen. En het blijkt dat er ongeveer 1,2 miljard aan gat zit, wat dus betekent dat als ze morgen open zouden gaan en iedereen zou zijn geld eruit trekken, ja, dan zou er niet genoeg geld zijn. En nu, gaandeweg, nu er meer openheid is gegeven, blijkt dus dat zij wel degelijk dingen hebben gedaan, van wat ik ervan begrepen heb, die toch ook wel tot permanente verliezen hebben geleden. Bepaalde hacks die er zijn geweest. Bepaalde aantallen dollars die ze hebben verloren door niet slim om te gaan met DeFi. En dat heeft uiteindelijk tot een inbalans geleid. En dat bericht wat ik kreeg, ik ben al door verschillende bear markets zo heen gegaan. Ik beleg sinds 2006. In 2008 was mijn eerste goede bear market. daar was alles nog op papier. Ik heb niet verkocht toen, maar ik stond wel 50% in de min. Dat kan ik allemaal goed handelen. Dat is niet prettig, want ik lig ook nog steeds, als er een bear market is, lig ik ook nog steeds 2 dagen in een hoekje in de foetushouding een beetje te huilen. Maar uiteindelijk weet ik dat het er goed komt. En zeker omdat ik in beleggingen zit waar ik in vertrouwen voor de komende 10 jaar.
Maar dat is wel wat anders natuurlijk dan een cryptobeurs die jouw geld moet bewaren natuurlijk. Die het geld niet meer op de balans hebben staan, wat voor jou is.
Precies, ja. En uiteindelijk is dat het risico op permanent verlies. Het is nog niet zover. Want ze zijn nu bezig om te kijken hoe ze hun gebruikers weer kunnen voorzien van hetgene wat ze gestort hebben. Dus hoe kunnen mensen hun geld terugkrijgen? Ja, er zijn verschillende varianten van wat er nu voorgesteld wordt. Er zijn ook hele community efforts zijn er bezig. Er zijn grote investeringsclubs die zijn bezig om te kijken hoe ze daarin kunnen springen. Want het is natuurlijk ook een goede markt om goedkoop bepaalde bedrijven te kunnen kopen die redelijke stress hebben. Maar hetgene waar ik rekening mee moet houden is dat ik een deel van mijn assets, om het zo maar te zeggen, in de vorm van stablecoins en in de vorm van crypto, dat ik die mogelijk niet helemaal of helemaal niet terugkrijg.
Waar heb je het dan over? Hoeveel procent van de assets denk je? Of waar wordt nu over gesproken?
Bij Celsius staat ongeveer 2,5% van mijn totale vermogen in crypto en 5% van mijn stablecoins van het totale vermogen. En dan heb ik ook nog bij Invictus, dat is een andere speler die dus ook in dat hele domino / kaartenhuis betrokken is, staat nog eens een keer 2,5%. Dus dan hebben we het over 10%.
En hoeveel verwachten zij dan uiteindelijk terug te nog kunnen betalen, denk je?
Ja, daar verschillen de verhalen over, maar ik verwacht bij Invictus, omdat die echt schijnen tussen het deel waar mijn geld staat. Ze hebben allerlei legal entities waar ze dat ondergebracht hebben. Maar het deel waar mijn geld staat, de crypto lending business van hun, daar verwacht ik heel eerlijk niks terug. Mm-hmm. Ik denk echt dat zij zo hard geraakt zijn dat ik niet moet verwachten dat daar ook maar iets terugkomt. Bij Celsius gaat het om een, zoals ze zeggen, een haircut. Stel dat het zo zou zijn uiteindelijk in de simpelste variant dat ze 5 miljard aan schulden hebben en 4 miljard aan assets, dan heb je het over 20% haircut. Dus dat betekent dat in het ergste of in het gunstigste geval je 20% haircut krijgt. Maar het kan ook zomaar zijn dat zij veel minder dan dat kunnen terugbetalen, omdat er in de komende tijd blijkt dat er veel meer kwijt is geraakt, of dat, hè, zoals gebruikers vaak achter in de rij staan, dat de eerst andere spelers hun geld terugkrijgen en dan uiteindelijk de gebruikers met de gebakken peren zitten. En misschien wel 50% tot, waar ik hou er altijd rekening mee dat ik 100% kan kwijtraken. Dan kan het altijd maar meevallen. Maar ik verwacht wel dat er minimaal een 50% haircut komt.
Ja, maar dan heb je gelukkig, om het zo even uit te drukken, niet het grootste deel van je nette vermogen dan daarin zitten, denk ik. Het duurt wel pijn, nee, kan ik me voorstellen. Maar dan, als je een 20% haircut neemt, dan kom je er nog redelijk goed mee weg. Kan ik mij ergens voorstellen, als je die berichten de eerste keer ontvangt, van ja, we hebben problemen bij Celsius. Heeft dat ook een beetje jouw vertrouwen in crypto over het algemeen aangepast bijvoorbeeld? Of staat dat er los van?
Nou, in crypto algemeen heeft het niks veranderd in mijn enthousiasme en mijn optiek. Maar wel natuurlijk over bepaalde bedrijven die in die crypto-wereld opereren. Want alles is een experiment. Hè? Alle crypto's zijn een experiment. De bedrijven die eromheen gebouwd worden zijn eigenlijk ook een soort experiment. Niemand weet waar dit heen gaat. En zelfs de mensen die honderden of duizenden mensen in dienst hebben, die hebben nu dus ook flinke verliezen geleden en zijn ook hun bedrijven aan het herstructureren. Dus in die bedrijven zelf zou ik wat voorzichtiger zijn naar de toekomst toe. Het is ook een duur lesje, als het uiteindelijk zo duur wordt als dat ik denk. Dat is allemaal lesgeld. Het is allemaal leuk om te zeggen dat het lesgeld is, maar het doet zeker wel pijn. Maar in crypto zelf, nee. Bitcoin, Ethereum, een aantal andere, daar geloof ik nog steeds in. En het is een experiment. Er zal moeten blijken welke er overblijven. Er zal moeten blijken wie deze bear market gaan overleven. Maar ja, bear markets zijn natuurlijk markten waarin de opium-hype een beetje afsterft. En waarin goede bedrijven, en die dus ook niet alleen maar goede toekomstvisies hebben voor het project zelf, maar ook een goed cash management en dergelijke, dus echt goed in elkaar zitten qua bedrijven, ja, die zullen dat gaan overleven en alleen maar sterker worden. Zoals je dat ook tijdens de dotcom-bubble had.
Nou, wat mij opviel in de afgelopen week was het bericht vanuit de SEC over Coinbase bijvoorbeeld. Toen daalde de koers ook meteen met 20% op geluid dat de SEC onderzoek doet weer. Of hoe het nou zit, zijn er nou financiële instrumenten of niet? Hebben ze nou rechtsgeldig gehandeld of niet ook? En ik vind het altijd wel opvallend, want ik denk als je investeert in crypto, zoals het in dit geval over gaat, dat je eigenlijk die extra risico erbij komt, dat neem je eigenlijk op de koop toe. Hè? Als onderdeel voor wat je zegt, de nieuwe markt die daar zich moet ontwikkelen. En ik vind het altijd wel interessant, ook even los hiervan, hoe makkelijk of hoe snel beleggers kunnen reageren op een negatief of een positief nieuwsbericht wat je voorbij ziet komen. Want dat Coinbase 20% daalt nadat een SEC onderzoek doet, wat ze hopelijk iedere maand doen, want het is zo'n markt die beschermd moet worden volgens mij, dat is dat hopelijk structureel gebeurt. Het is zo bizar hoe snel zoiets kan gaan verlopen dan in de koers en sentiment.
Ja, en dat zeg ik ook vaak en ik schrijf het ook vaak op mijn blog. We leven in zo'n nieuwsgedreven markt dat iedereen kijkt naar hetzelfde nieuws. En als mensen realiseren, en ik denk dat veel mensen dat wel doen, maar toch anders handelen, dan weet je dat heel veel nieuwskanalen, grote Twitter-accounts, die drijven of die varen goed op negatief nieuws, negatief sentiment. Trek kijkers, er zitten heel veel advertentiemodellen achter die websites. Dus hoe meer kijkers, hoe meer advertentie opbrengsten. En ja, wat ik al eerder zei, het is zo'n up en down gebeuren, zo'n yo-yo effect wat je krijgt als je elke dag het nieuws gaat volgen. Maar daarom denk ik dat heel veel mensen vergeten wat het voordeel is van fundamenteel kijken naar wat iets betekent. Er zijn maar weinig mensen, jij bent er wel een van, die gewoon echt alle jaarverslagen en kwartaalverslagen en alle meetings probeert bij te wonen om maar gewoon grondig te doorzoeken van wat is nou eigenlijk de waarheid? Is de waarheid het nieuwsbericht met een grote headline? Of zitten er allerlei cijfers onder en toekomstverwachtingen die wel eens realistischer zouden kunnen zijn dan alle paniek die er op zo'n website staat? En ja, dan hebben we het alleen al over bij wijze van spreken betrouwbare nieuwssites, tussen aanhalingstekens. Maar dan heb je daarnaast ook nog eens een keertje de TikTokkers, de YouTubers met hun thumbnails met open monden. En om 1:00 's middags wordt er gepost, ik ben de helft van mijn bitcoin verloren. En om 2:00 's middags wordt er gepost, ik heb al mijn overige geld in bitcoin gestopt. Dit kan niet misgaan. Ja, als je dat volgt, het is entertainment. Maar als je dat volgt en je ziet het niet als entertainment, maar als advies, ja, dan ga je natuurlijk helemaal stuk. Ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen ervan kunnen slapen.
Nou, ik hoop daarom ook dat de ACM erin gewoon snel door gaat komen. Dat ze dit soort dingen gewoon aan banden gaan leggen ook. Dat je zegt van koop nu dit, dat moet eigenlijk niet kunnen. Ik denk dat het ook heel veel nieuwe beleggers daarmee kan verpesten naar de toekomst toe. En ik denk als je alleen maar afgaat op volgen wat anderen doen ook, en je gaat ze volgen en je wordt een keer teleurgesteld en je hebt geen idee waarom de koers daalt en waarom je die keuze gemaakt hebt, dan is de kans groot dat je zegt, nou, dit doe ik 1 keer maar nooit meer, want het kostte mij veel geld. Terwijl je, en ik denk dat jij er ook wel een voorstander van bent, dat je volgens mij, je kunt heel veel verdienen tussen haakjes met beleggen. Dus wel niet alleen maar het geld wat je daaruit kan halen, maar ook gewoon het leren hoe een bedrijf werkt, het investeren daarin, lange termijn durven kijken, ook met je geld, hoe je daarmee omgaat. Dus dat is eigenlijk heel zonde dat dit soort content dan daar het meeste meeste aftrek vinden eigenlijk bij je. Met name denk ik bij de wat jongere doelgroep. Maar misschien zijn we ook een beetje lui geworden met z'n allen. Dat zou ook best wel kunnen.
Ja, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Want we zijn natuurlijk lui. Het is niet natuurlijk. Maar ik denk dat er heel veel mensen gewoon ook echt lui zijn geworden. Omdat het ook makkelijk wordt gemaakt. In de rest van de wereld met andere dingen. Bijvoorbeeld je boodschappen die bij wijze van spreken binnen een paar uur op de stoep staan. Ja, jij hoeft niet meer van tevoren te gaan plannen om je boodschappen in te kopen. Omdat je een paar eters hebt. Dat kan je bij wijze van spreken terwijl je kookt, kan je een paar flessen wijn bestellen. En ik denk ook dat het met dit soort dingen gewoon, zeker met beleggingen, kijk, een fles wijn of dergelijke, dat heeft nog een kleine impact of dat soort gewoontes. Maar als je een gewoonte aanleert dat met beleggen, wat toch, het kan heel positief voor je zijn, maar het kan ook tegelijkertijd gewoon echt levensveranderend negatief zijn. En ik denk dat we daar met z'n allen, wat dat betreft, ik zeg altijd, ik vind niet dat we mensen moeten beschermen tegen risico, maar ik vind dat we mensen moeten leren wat risico is. En ik heb ook veel risico's genomen. Ik ben nog steeds risico aan het nemen. En af en toe krijg ik een dure les en dan pas je je risico pas je aan. Dus ook het geld wat je in risico-investeringen belegt, dat pas ik dan aan. Maar ja, wat dat betreft is het natuurlijk, het is zo jammer dat... Aan de ene kant is het jammer dat er veel mensen nu zullen zeggen... zie je wel, ik moet niet beleggen. Maar aan de andere kant is dit gewoon de marktwerking. Aan de andere kant is dit gewoon... die mensen stappen uiteindelijk toch weer in... krijgen dan misschien over 8 jaar hun eerste les. Ja, en het gaat ook niet over de komende 5 jaar. Ik denk echt gewoon beleggen moeten mensen gewoon zien... als een levensgebeurtenis, als iets wat... de komende 40 jaar, hè, afhankelijk hoe oud je bent, je gewoon zal moeten vallen en opstaan. Het is geen rechte lijn omhoog, het is geen rechte lijn omlaag. Het gaat met ups en downs, hè, zoals ook in de natuur, winter naar de zomer. Dingen sterven af, dingen bloeien weer op. Dus wat mooi, dat betreft...
Mooie metafoor.
Ja. Nou ja, en genoeg voorbeelden, relaties, dingen op je werk. Zodra mensen lui worden, omdat het te goed gaat... moeten mensen ook een soort wake-up call krijgen. Want de grootste groei, tenminste bij mij, komt niet door goede tijden. De grootste groei bij mij komt door pijnlijke fouten... of het gevoel dat ik toch echt dingen anders moet doen... omdat ik nergens kom, omdat ik stilsta. Ja, en in goede tijden, je kan een pijltje tegen een dartbord aangooien... en hetgene waar die landt, stijgt in waarde. En je denkt dat je een genie bent en ben je net begonnen... dan denk je dat dat is hoe het werkt. Maar liever goedkope fouten maken dan hele dure, pijnlijke fouten. Maar fouten zullen mensen moeten blijven maken.
Ja, en op zijn minst, als je een fout maakt, dat je in ieder geval weet waarom je die fout gemaakt hebt. En dat je ervan leert, in plaats van volledig uitstappen. Want dat is helemaal zonde. En je laatste vraag. Je gaf net al aan in het begin van het gesprek dat je al eerder een bear market hebt meegemaakt. Zijn er nog dingen die jou opgevallen zijn? Want als ik de cijfers bekijk van deze bear market, hoe extreem die daling is... vergeleken met vorige keren, is mij ze maar een paar keer voorgekomen ook. Hoe ervaar jij dit? Zie jij nog overeenkomsten tussen die van 2008 of andere periodes?
Ja, ze zeggen altijd, hè, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar het rijmt. Er zijn heel veel vergelijkingen, maar hè, ook daarin, ik ben anders in deze bear market dan mijn eerste bear market. Mijn eerste bear market was in 2008. Ik had al mijn spaargeld erin geïnvesteerd en keek tegen een 50% verlies aan. Maar ik wist echt niet wat ik aan het doen was. Mijn eerste aandeel was Apple, omdat ik net een powerbook had gekocht. En ik dacht, fantastisch bedrijf, ik had nog geen cijfer gezien. Ik wist niet eens wat ze precies deden anders dan aan mij een MacBook of een powerbook verkopen. Inmiddels is dat anders. Inmiddels zie ik... door de bomen het bos zeker wel. Maar ja, de vergelijkingen die je kan maken... is dat we gewoon weer veel te ver zijn gegaan in onze euforie. Veel te ver zijn gegaan in onze hebberigheid. Dat is mens eigen. Ik denk ook niet dat dat binnenkort zal stoppen. Ik denk niet eens meer dat ik het meemaak als we het zouden stoppen. Maar dit is gewoon een reflectie van hoe de mens in elkaar zit. Gaat het goed, nemen we excessief veel risico. Gaat het slecht, nemen we minder risico. Ook omdat we vaak minder geld hebben om risico mee te nemen. Dat is een beetje de vergelijking. Ik denk dat het sentiment vergelijkbaar is. Ik denk dat de cijfers, ja, als je die bekijkt, sommige zullen er goed voor staan. Andere staan er wat minder voor. Ik denk dat er... Degene die de meeste aandacht krijgen, hebben over het algemeen toch wel de beste cijfers. Maar daaronder zit een zootje van 95% bedrijven die ook niet in de aandacht staan. Maar die ook maar beter niet in de aandacht zouden kunnen staan, denk ik. Omdat het daar al jaren niet goed gaat. Hè? De traditionele zombie companies. En ik denk dat die toch redelijk qua uniek experiment in de afgelopen, laten we zeggen 14 jaar, maar zeker in de afgelopen 2 jaar, omhoog of staande zijn gebleven door de enorme experimenten die er zijn gedaan met de geldvoorraad. En het goedkoop lenen. En het massaal terugkopen van aandelen. Er zijn natuurlijk genoeg gelegenheden geweest voor bedrijven om hun balans op orde te krijgen. Ondanks dat ze geen product hebben wat het nog langer dan 5 jaar volhoudt of een dienst. Maar dat had je ook in de dotcom crash bijvoorbeeld. Die heb ik niet meegemaakt, toen was ik te jong. Mijn vader heeft die meegemaakt. Ja, dat was ook één grote bak met euforische nieuwsberichten. En uiteindelijk is dat omgedraaid naar een enorme panieksituatie.
Nou, ik vind het wel typisch als je... Ik zag gisteren een rapport, zal ik te lezen, van Snapchat. Vorige week die een earnings hadden. Dat ze een fors verlies hebben geleden afgelopen kwartaal. Nog steeds geen enkele manier hebben om winstgevend te worden. Maar ze gaan er wel voor kiezen nu om voor 500 miljoen aandelen terug in te kopen. Ja. Nou, dat zegt mij eigenlijk alweer genoeg waar de focus op ligt bij zo'n bedrijf. Als je daar even iets verder kijkt dan alleen maar mijn kinderen zitten op Snapchat. Dus laat ik maar investeren.
Ja, en ook niet. Ja, aan de ene kant natuurlijk ook niet gek. Tenminste, ik weet niet of het echt niet gek is. Maar heel veel van die bedrijven zijn ontstaan in de afgelopen 10, 12 jaar. En die hebben ook een hele andere manier van business doen meegemaakt. Veel meer focus op groei, zonder dat je überhaupt winst maakt. Tesla was er natuurlijk een mooi voorbeeld van. Een grote belofte, jarenlang geen winst gemaakt. Veel mensen die er hoop in hadden. Mooi toekomstbeeld, mooi verhaal. Maar uiteindelijk het management van veel van die bedrijven, en zeker ook het financieel management, daar zitten ook vaak jonge gasten. En heel eerlijk, veel van die jonge gasten hebben ook niets anders meegemaakt dan een hele goede tijd. Dus ik denk dat de praktijken die we de afgelopen 14 jaar hebben gehad, wil niet zeggen dat het nu zomaar gaat veranderen. Maar ik denk dat dat de praktijken zijn waar mensen als eerste in dat soort bedrijven naar teruggrijpen. Van ik weet wat er werkt, want het heeft de afgelopen 14 jaar ook gewerkt. En dat is al bijna de helft van een leven van sommige mensen. Laten we dat weer doen. Dat moet onze focus zijn, want dat heeft gewerkt. Maar ja, niemand weet waar het heen gaat. Ik hoop gewoon dat er heel veel mensen wat dat betreft een klein beetje bezinning krijgen. Maar dat hoop ik voor veel dingen in de wereld. En dat we de excessen kunnen wegspoelen. Daar zal ongetwijfeld pijn geleden worden. Ik zal ook ongetwijfeld pijn ervaren. Maar ja, dat zijn de lessen. Het is lesgeld. En dan kunnen we uiteindelijk, op het moment dat we weer al die dingen hebben weggeflushed, kunnen we weer beginnen aan de weg omhoog.
Nou, laten we zeggen dat we gematigd positief zijn over de komende jaren. Dat is een mooie afsluiting zo. Twan, dankjewel voor je ideeën. Mensen kunnen je volgen, of meer of minder, op Twitter. Je hebt ook een nieuwsbrief.
Ja, ook een nieuwsbrief.
Dezelfde naamgeving.
Zelfde naamgeving.
En dan gaan ze jou weten. Als ze meer willen weten, kunnen ze jou goed volgen. En dankjewel voor je ideeën.
Helemaal goed. Dankjewel, Jasper.
En dan is het tijd voor het laatste onderwerp van deze aflevering. Dat is de Dawn's Radar. En vandaag gaan we het hebben over Planet Labs. Symbool PL, genoteerd aan de Amerikaanse beurs. Ze zijn vorig jaar via een SPAC naar de beurs gekomen. En dit is echt en oprecht een interessant bedrijf om te volgen. Planet Labs heeft namelijk een netwerk aan satellieten die de aarde monitoren. Hun netwerk is ruim 10 keer groter dan iedere andere speler in het domein. En wat zij doen, is dat zij door middel van machine learning en de foto's die ze maken met de satellieten, is dat zij enorme waarde toevoegen voor heel veel partijen, omdat je meteen real-time inzichten krijgt in hoe bepaalde dingen zich ontwikkelen. Dus heel concreet, denk aan inzichten voor de agrarische sector, maar ook hoe bossen en het klimaat zich ontwikkelt, maar zelfs militaire inzichten, bijvoorbeeld de situatie in Oekraïne op dit moment. Het is zeker niet zo geheimzinnig als Palantir. Misschien zelfs, je zou kunnen zeggen, tegenovergestelde bedrijf, als type bedrijf als Palantir. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Maar ja, dat is natuurlijk wel ontzettend interessant. Als je continu zicht hebt op de gehele planeet, real-time, dan heb je natuurlijk een enorme bak aan interessante en waardevolle data die je weer kunt monetizen aan een heleboel bedrijven. Nou, Planet Labs, wat is hun businessmodel? Zij hebben 600 klanten die hun tools gebruiken. Dus om een paar concrete voorbeelden te noemen, anders wordt het iets te abstract, denk ik. Maar het is eigenlijk best wel simpel te begrijpen, simpel-ish voor een databedrijf. Zij werken onder andere samen met Bayer, het levensmiddelenmerk. Daar hebben zij een strategische samenwerking mee, waarmee zij de data benutten om duurzame manieren te vinden voor de agrarische sector. Dus hebben zij bijvoorbeeld direct inzicht in hoe de gewassen groeien, hoeveel water ervoor nodig is, welke omgevingen het beste gedijen per groente enzovoort. Dan heb je ook nog Moody's, een grote kredietbeoordelaar in Amerika, die de data gebruikt om de ESG-score toe te kennen aan bedrijven. Want ja, met die data kun je veel sterker beslissingen maken, veel sterker onderbouwen dan door middel van eigen data of de data die het bedrijf bij je aanlevert. En ESG-data wordt serieus genomen bij je, zeker in de beleggingswereld en de financiële markt. Ja, maar ook qua actuele gebeurtenissen biedt Planet Labs veel toepassingen. Zo wordt het gebruikt om de situatie in Oekraïne te monitoren. Bijvoorbeeld ook om het ontdekken van situaties die haaks staan op de wereldwijde oorlogsverdragen. Maar je kunt gelukkig ook denken aan iets minder gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de wereldwijde olietankers en de vrachtschepen. Waar liggen zij op ieder moment? Hoeveel zijn het er? Dat is iets wat de afgelopen jaar een ontzettend belangrijk onderwerp is geweest. Toen er enorme bak aan vrachtschepen klaar lagen in China bijvoorbeeld, waardoor dat hele ecosysteem verstoord raakte. Nou, Planet Labs kan daarmee meteen inzicht geven wat daadwerkelijk gebeurt. Super interessant, denk ik. Maar niet alleen dat, het helpt ook daadwerkelijk bij maatschappelijke kwesties. Zo kun je namelijk tijdens bosbranden en overstromingen geeft een platform een real-time inzicht aan reddingsmedewerkers. Dus oftewel, het is een ontzettend breed scala waarbij hun data en een satellietfotografie gebruikt wordt. En hiermee is Planet Labs echt wel een uniek bedrijf. En eentje die ook met name dataliefhebbers zal aanspreken. Want dit hebben ze zelfs verankerd in de structuur. Doordat ze een zogeheten Public Benefit Corporation zijn. Dat is weet je, een vorm vergelijkbaar met een non-profit organisatie, maar dan wel winstgedreven. Ik zit nu te bedenken trouwens, dus een profit organisatie, zou je mogen denken. Alleen het grote verschil is dat zij niet mogen werken alleen maar ter behoeve van hun aandeelhouders, maar ook voor hun werknemers, hun directe omgeving en de maatschappij in algehele zin. En dat maakt Planet Labs wel echt op zich al meteen een bijzonder bedrijf. Er is wel, als je kijkt naar het businessmodel, is er wel duidelijk een uitdaging zichtbaar. Als je kijkt naar de financiële resultaten tot dusver. De grootste twijfel vanuit beleggers zit erin dat er geen duidelijk pad naar winstgevendheid is. De omzet groeide met 26% in het afgelopen kwartaal. De bruto marge van 45% is prima, maar niet baanbrekend. En ook zeker niet op het niveau van veel andere data, service data platforms waar ik het mee zou willen vergelijken. Er wordt veel toegeschreven naar de enorme totaal adresseerbare markt van Planet Labs. Met daarbij ook natuurlijk de vraag naar data, naar bruikbare data, die enorm toeneemt. Maar ja, die groei moet zich wel toch iets sterker gaan laten zien. 26%, prima, maar dat is dat haalt een goed kwartaal van de tech megacap haalt dat ook. En ik verwacht wel meer van bedrijven zoals een Planet Labs daarin. Maar het heeft misschien denk ik wat meer tijd nodig. De omzet van de afgelopen 12 maanden was $131 miljoen, dus een relatief klein bedrijf. En ze verwachten dit jaar op ongeveer $182 miljoen uit te komen. Weer een jaarlijkse groei van 39%. Maar wat wel belangrijk daarbij te vermelden is dat zij een verlies verwachten van $65 miljoen. Dus nogmaals, dit is echt een bedrijf waar je de komende jaren denk ik in moet willen investeren en wat een tijdje nodig gaat hebben om de potentie te laten zien. Het voordeel is wel, zeker in deze wat krappere kapitaalmarkt, is dat het bedrijf bijna $500 miljoen in kas heeft. Dus meer dan genoeg geld om de komende jaren te overleven en zelfs om sterk te blijven investeren in een businessmodel. Het zal ook moeten, want de omzetgroei mag wel iets sneller en ook de bruto marges moeten op termijn echt wel hoger kunnen, lijkt mij. Het bedrijf is gewaardeerd op $1.4 miljard, best pittig, betaalt 9 keer de verwachte omzet dit jaar. Dat is fors, zeker in het huidige klimaat. Het is wel iets goedkoper dan Palantir, als je het daarmee zou willen vergelijken. Want zoals ik zei, het is een datapartij. Die data die ze leveren, die is ontzettend waardevol op meerdere gebieden. Die data kan ook op heel veel manieren gebruikt worden. Dus zowel in dingen die goed zijn voor de planeet, maar misschien ook wat meer grijzere gebieden. Zoals bijvoorbeeld de situatie in de Oekraïne. Maar het is zeker geen Palantir en ik denk dat ook wel ankerd zit in het feit dat zij dus een benefit corporation zijn, waar zij gewoon onder de loep liggen met alles wat zij doen met de data die zij verzorgen. Ja, ik denk dus nogmaals, het is mij opgevallen, ik vind het een leuk bedrijf, ik vind het een interessant bedrijf, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ze hebben een unieke datapropositie. Het is een bedrijf die, wat ik zei, echt verankerd is om de wereld daadwerkelijk een betere plek te maken. Ik denk dat dat best wel bijzonder is in het algemeen. Dus dit is wel een aandeel waar ik benieuwd naar ben geworden. En ik zal hem ook zeker op mijn wishlist houden de komende jaren. Puur om te zien hoe zij zich ontwikkelen qua omzet en bruto marges. En of het daadwerkelijk echt een bedrijf van formaat kan gaan worden, ja of nee. Ik denk dus wel, als je kijkt naar de totaal adresseerbare markt die ze hebben. De groei van data en het gebruik van data. In combinatie met machine learning, waardoor de data die eruit gehaald wordt ook daadwerkelijk nuttig wordt. Ik denk dat nog een van de grootste uitdagingen vaak is in deze wereld. Zie ik wel dat daar een enorme potentie kan zijn voor het businessmodel en de business die Planet Labs aanbiedt. Maar het moet zich wel in bewijzen. En ik denk als we één ding hebben gemerkt in de afgelopen 2 jaar, is dat hype ontstaat heel makkelijk. En alle nieuwe dingen, daar kun je toeschrijven dat ze een geweldige toekomst hebben. Maar het bewijzen daarvan en het laten zien dat die ambities ook haalbaar zijn, dat is echt wel stap 2. Dus ik ben iets terughoudender geworden met dit soort aandelen qua investeren daarin. Of laat ik in ieder geval zeggen dat ik iets geduldiger ben geworden. Dus ik ga hem zeker volgen. En ik denk wel, als je benieuwd is bent naar het bedrijf die data levert om de wereld echt te kunnen verbeteren, vanuit een interessant businessmodel, dan is dit wel denk ik een aandeel waar het interessant voor je kan zijn om daar iets verder in te gaan verdiepen. Dus Planet Labs, ticker PL. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat deze weer leerzaam, nuttig en vermakelijk voor je was. Zo ja, delen met vrienden die ook geïnteresseerd zijn in beleggen. Of degene die ook eens een keer wat gevoel moeten krijgen voor groeiaandelen. Wie weet, het is misschien. Je zou kunnen zeggen dat het een slechte periode is voor groeiaandelen. Ik vind het een uitstekende periode voor groeiaandelen. Zeker om er nu in te stappen. Maar goed, wie ben ik? Wat ik zei, geen financieel advies en alles. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. En alvast een hele fijne week.